Goedemorgen allemaal. Wat fijn om weer zoveel mensen in de kerk ook echt live te kunnen zien. Welkom allemaal. Mooi dat jullie en u er zijn en bent. Ook de mensen thuis, van harte welkom. Fijn dat u en jij meekijken via deze livestream. Misschien op het moment zelf, maar het kan ook heel goed wezen dat u wat later inschakelt. Misschien wel vanuit huis, misschien vanuit de auto. Op welke plek dan ook. Fijn dat we zo met elkaar toch verbonden mogen zijn. Mooi. Vanmorgen is de derde dienst in de prekenserie over de kracht van de geest. Het gaat over de kracht die Gods geest geeft om vreugde te ervaren. En ik wens jullie allemaal een goede en een gezegende dienst toe.
We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst Markus 13, vers 9 tot 11. En dan Handelingen 5, vers 27 tot 42. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, wat jullie betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeeseld. En jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. En wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. En dan Handelingen 5. Vorige week hebben we stilgestaan bij dat de leerlingen vol vreugde en blijdschap het evangelie van Jezus' opstanding aan de mensen door willen geven. En daar vertellen ze van in Jeruzalem, in de tempel. En dan worden ze opgepakt. En ze worden bedreigd dat ze daarmee moeten stoppen. En dat doen ze niet. Ze gaan gewoon door. Ze zijn vrijgelaten, ze hebben samen gebeden met de gemeente. En ze gaan weer op pad om het evangelie te vertellen. En dan worden ze weer opgepakt. En dan lezen we dit. Handelingen 5 vanaf vers 27. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag, hebben we u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoordden, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliel heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens, Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Theudas zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. En na hem was er Judas, de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. En daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hem begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. En gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, waar word jij blij van? We hebben het al even aangestipt, hè, in het begin van deze dienst. Ik denk dat je wel van alles zou kunnen opnoemen. Positieve dingen over het algemeen, waar je blij van wordt. Een diploma halen. Een wedstrijd winnen. Een wandeling in de natuur. Klussen aan huis en het ook af kunnen maken. Tijd hebben om even te ontspannen als je een dag hard gewerkt hebt. Lekker even op de bank. Een avondje series kijken. Nou, te veel om op te noemen. Sporten. Een wedstrijd winnen. Nou, die leerlingen van Jezus worden dus blij van geeseling en vernedering. Geeseling. Keihard gestraft. Tot op het bot geslagen. Het moet een heel pijnlijke straf zijn geweest. De meest pijnlijke die er in die tijd was. Dat je zo geslagen werd dat je huid open lag. En je aan alle kanten werd geslagen tot je haast niet meer kon. En dan lopen ze naar buiten. En dan zijn ze blij dat ze deze vernedering mochten ondergaan. En je denkt dan, hoe is dat toch mogelijk? Dat deze leerlingen dan nog blij kunnen zijn, vernederd tot op het bot, zonder proces. Het gebeurt je ook zomaar eventjes. Je kunt er niet tegen ingaan. Weet je, als in onze tijd, hè, dat zo'n politiek tegenstander even uit een vliegtuig gehaald wordt. En gevangen genomen wordt. En, nou, dat gaat waarschijnlijk niet goed aflopen. En dan onder druk of misschien onder invloed van medicijnen moet je voor de camera even verklaren dat je het helemaal fout hebt gedaan. En dat je de mensen heel verkeerde dingen verteld hebt. Maar ondertussen, zo vernederd en zo machteloos, zo moet dat toch gevoeld hebben. En dan zo krachtig zijn, niet toegeven, gewoon doorgaan met wat je heel graag doet. Het evangelie van Jezus delen. En als je dan nog eens even nadenkt over hoe die leerlingen eigenlijk waren. Bang. Toen Jezus gevangen genomen werd, sloegen ze allemaal op de vlucht. Niet één uitgezonderd. Ja, Petrus probeerde nog een beetje dichtbij te komen. En hij ging op die binnenplaats zitten waar Jezus was. Maar toen hij herkend werd, toen deed hij net alsof hij Jezus niet kende. Sterker nog, hij zei het 3 keer, die man, ja, die ken ik niet. Dat is gewoon angst. Dat is bang zijn. En zelfs na de opstanding van Jezus waren ze gewoon nog bang. Jezus kwam in hun midden terwijl de deuren gesloten waren, lezen we dan. En dat hadden ze niet voor niks gedaan. Maar uit angst voor de Joden stond er dan bij. Bang om alsnog opgepakt te worden. En dan na Pinksteren, als de Heilige Geest gekomen is, dan is dat radicaal veranderd. Ze gaan gewoon de straat op, naar de tempel, en iedereen die ze tegenkomen, vertellen ze van Jezus. En als het ze verboden wordt, gaan ze gewoon door. Ook al zijn ze opgepakt. En als ze weer opgepakt worden, dan vertellen ze vol kracht, wij gaan jullie niet gehoorzamen. Wij gaan niet luisteren naar jullie verbod om te stoppen met het vertellen van wie Jezus voor ons is. Want je moet God meer gehoorzamen dan jullie. Met vervolging in de ogen, met zo'n lijfstraf van geestelingen in de ogen, met de doodstraf nog op het netvlies die hun Heer heeft gekregen, hebben ze ineens zo'n kracht dat het ze niet lijkt te delen. Deren, sterker nog, als ze weglopen, zijn ze blij en dankbaar. Hoe is het mogelijk? Nou, misschien is het goed om daar toch eens even bij stil te staan, dat dat inderdaad mogelijk is. Omdat er werkelijk iets veranderd is in deze wereld. Het is Pinksteren geworden. Voor hen en voor ons allemaal. De Heilige Geest, kracht van boven, God zelf die in ons leven komt en ons moed geeft, kracht geeft, blijdschap geeft. Juist als het moeilijk is. De geest die Jezus al had beloofd. En daar vallen ze op terug. We getuigen van de Heer Jezus, zeggen ze tegen dat Sanhedrin. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest die, als ik het even vrij vertaal, aan ons gegeven is. Geschonken aan wie hem gehoorzamen. De geest waarvan Jezus al had beloofd. Ik zal de Vader bidden dat hij naar jullie toekomt. Dat hij jullie die trooster, die Heilige Geest geeft. Om altijd bij je te zijn. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, maar jullie wel. Die trooster, die Heilige Geest, die zal de Vader zenden in mijn naam. En die zal je alles leren en ook te binnen brengen wat je mag zeggen. Als het moeilijk wordt. Als vervolging dreigt. Nou, als je zo vol van de geest bent, ja, dan komen verhoudingen ook tussen mensen in een ander daglicht te staan. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Als je bedreigd wordt. Misschien ben je er wel eens jaloers op. Mensen die zo makkelijk getuigen van de Heer Jezus in hun leven. Niet zomaar op hun werk aan iedereen vertellen. Of als ze iemand tegenkomen in de trein ineens weer zo'n geestelijk gesprek hebben. Of op een verjaardag. Dat mensen heel makkelijk delen van wie Jezus voor ze is. En zelf denk je wel eens, ja, ik vind dat wel lastig. Wat zal iemand dan van mij vinden? Zal ik wel, ja, kunnen zijn wie ik ben, als ik zomaar vertel over mijn geloof, zal ik dan niet uitgelachen worden, of vinden mensen mij dan belachelijk of irritant? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig, als je wel jaloers bent op een ander, je hoeft het niet uit jezelf te peuteren, die vrijmoedigheid om van Jezus te vertellen. Maar je mag het vragen aan God, aan de Heilige Geest. Of de Heilige Geest in jouw leven wil komen en je daar ook de blijdschap en de moed en de woorden voor wil geven. Zelfs de woorden die je dan moet spreken, hoef je niet uit jezelf te halen. Maar die komen dan van boven, op een heel ontspannen manier. Dat doet de Heilige Geest. En die leerlingen die ervaren dat en die doen dat dus ook. En het tweede wat opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat de Heilige Geest die leerlingen ook weer laat terugvallen op wat Jezus al lang gezegd heeft. Jezus' woorden. Ineens begrijpen ze ze ook, denk ik. Dat Jezus ze al van tevoren gezegd had dat ze die vervolging ook zullen gaan meemaken. Dat er weerstand zal komen tegen de boodschap van het evangelie. Dat er weerstand komt van mensen die het eigenlijk moeten kunnen weten, maar Jezus zullen verwerpen. Jezus heeft het al gezegd in die prachtige bergreden. Die zaligsprekingen. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden. En vervolgen. En van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Wees blij. Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Want zo hebben ze voor jullie ook de profeten al vervolgd. En we hebben het net gelezen in Marcus 13 dat Jezus zijn leerlingen zo concreet mogelijk voorbereidt op dat dit kan gebeuren. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept, de synagogen, je zult worden gegezeld, jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen. Maar wees niet bang, de Heilige Geest zal jullie zeggen, ingeven, wat je dan moet zeggen. En ik denk, zonder de Heilige Geest, zonder Pinkster zien ook wij dat allemaal niet. Dan blijven die woorden van Jezus toch ergens wat, ja, van een afstand. Nou, ik kan me niet zoveel bij voorstellen dat het allemaal nodig is en dat het allemaal gaat gebeuren. Daarom vluchtten die leerlingen toen Jezus gevangen genomen werd. Ze begrepen nog niet dat ze kracht zouden krijgen van boven om juist pal te staan voor die boodschap van het evangelie. Maar het gebeurde na Pinksteren. En zo blijft dat steeds doorgaan. Dat God telkens weer zijn geest geeft aan mensen die de wereld ingaan om van Jezus te getuigen. Paulus en Timotheus worden ook als ze op zendingsreis gevangen genomen. Ze worden in de gevangenissen vastgezet, ze worden ook gegezeld. Maar ze zeggen, ja, in alles wat ons dan gebeurt, zijn we toch altijd blij Want we lijken wel arm, maar wat zijn we rijk, omdat we Jezus kennen. Nou, wij hoeven niet verbaasd te zijn als er ook door ons geloof weerstand komt. En ik denk wel eens in ons land, hè, valt dat allemaal wel mee. Zit het vaak op het niveau van ja, schaamte voor het evangelie, moeilijk om daarvoor uit te komen. We hebben vorige week ook stilgestaan bij vervolging. Dat het ook letterlijk kan gebeuren dat je het leven erbij laat. En dat hoeven we natuurlijk niet allemaal na te streven. Maar dan te mogen weten dat ondanks alles Gods Heilige Geest je kracht geeft. En zelfs blijdschap. Omdat je te binnen komt wat Jezus allemaal daarover heeft gezegd. En dat je je zo ook verbonden voelt met je heiland. Die zelf ook zo geleden heeft. Die zelf ook zo vernederd is tot op het bot. Ook hij gegezeld. En nog erger, gekruisigd. Zo vernederend. Jezus heeft gezegd, in deze wereld zul je het moeilijk hebben. Maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Nou, het laatste wat ik hierover zou willen zeggen, hoe kan het nou dat die leerlingen toch zo blij zijn in die vernedering, is ook wel de inhoud van het evangelie. De boodschap van Jezus voor hun en voor ons. Dat woordje blijdschap, dat ligt qua klank heel erg tegen het woordje genade aan. Als je ontdekt, zoals die leerlingen, dat Jezus voor jouw zonde gestorven is. Dat hij in jouw plaats geleden heeft, dieper dan wij ooit zullen hoeven te lijden. Maar dat hij leeft en opgestaan is. En dat er voor ons vergeving is en genade. Een nieuw begin, een nieuw leven, tot in eeuwigheid. Ja, dan zal je ook blij worden en dankbaar, denk ik dan. Als dat ook echt in je hart komt. Als je ziet wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hoe hij geleden heeft voor jou, in jouw plaats. En zo vertellen ze het ook aan die leden van dat Sanhedrin. Ja, wij staan hier wel, maar wij getuigen niet alleen voor onszelf, maar eigenlijk ook voor jullie. Jezus, die jullie aan het kruis hebben gespijkerd, die is opgestaan om je iets aan te reiken. Aan Israël, dus ook aan jullie, en trek het maar breder, ook aan ons vanmorgen, reikt Jezus aan bekering en vergeving. Zelfs bekering reikt hij aan. Ook dat is niet iets wat wij dan moeten doen, maar wat je mag ontvangen. Dat je leven radicaal anders wordt. En vergeving, dat je leeft uit wat hij geeft. En dat je altijd opnieuw mag beginnen als je beleidt wat je verkeerd gedaan hebt. Dat is wel de inhoud van hun boodschap. Bekering en vergeving. Ze worden ons aangereikt. En wat is dan het antwoord wat je mag geven? Nou, die Gamaliel uit de Sanhedrin is dan een voorbeeld van hoe je zou kunnen antwoorden. Het lijkt eigenlijk wel positief wat hij zegt. Heel kort samengevat. Wacht maar even af. Laten we nou eens even het de tijd geven. En dan zien we wel wat er gebeurt met deze volgelingen van Jezus. En de gedachte daarachter bij Gamaliel zal geweest zijn, nou ja, als je nog even genoeg de tijd neemt, dan valt die hele beweging ineen, uiteen en je hoort er niks meer van. En hij noemt al twee voorbeelden, ook van die opstandelingen met volgelingen. En toen ze dood waren, nou toen bleef het nog even een beweging, maar na een paar jaar nooit meer wat van gehoord. Laten we maar even afwachten. En dan zegt hij er nog iets achteraan. Het klinkt eigenlijk wel vroom. Dan zegt hij nou, want ja, als het wel iets van God is, ja, dan zal het blijven. En dan moeten we er ook iets mee. Maar ik denk dat zijn gedachte erachter zal zijn. Laat het maar wat op ze belopen. Het bloed vanzelf wel dood. Ik weet niet wat jullie van dit idee vinden om het maar eens even de tijd te geven en af te wachten van nou, wat doet dat evangelie nou in de wereld? En zet het even op je eigen leven betrekken. Wat doet het evangelie nou in mijn leven? Wat doet die boodschap van Jezus nu met mij? Ook als je jong bent en je hoort Dat Jezus gestorven is aan het kruis, ook voor jou. En dat hij leeft. En dat hij Heer over je leven wil zijn. Dat hij er voor je wil zijn elke dag. Dat hij je vreugde wil geven. En dan kun je natuurlijk zeggen, dan wacht ik dat maar eens even af. Dan ga ik daar eens even wat de tijd geven. En eens even kijken of ik daar over 5 jaar nog zo over denk. En misschien gebeuren er dingen in je leven dat je denkt, zie je wel, nu merk ik even niks van God en nu ben ik er ook klaar mee. Ik denk dat wachten, wat Gamaliel voorstelt en waar wij misschien ook wel toe geneigd zijn, misschien niet het goede antwoord is. Natuurlijk, als Gamaliel had gezien wat er na 2000 jaar nog over is van die beweging, dan had hij misschien zijn hart wel aan Jezus gegeven. Zou best kunnen. Als Gamaliel had kunnen voorzien dat er 2000 jaar later meer dan 2 miljard volgelingen van Jezus in deze wereld zouden zijn. Dan is in ieder geval bevestigd dat die beweging niet doodgelopen is. En toch, er zijn ook andere bewegingen in deze wereld. Andere religies. Met talloze volgelingen. Die ook niet doodlopen. Het evangelie vraagt om ons antwoord. Net zoals die leerlingen het eigenlijk op dat moment al voor dat Sanhedrin neerleggen. Het wordt jullie nu aangereikt. Bekering en vergeving, het leven met Jezus, de vreugde die wij ervaren, is er ook voor jullie. Maar doe er wel nu iets mee. En geef je gewonnen aan die boodschap van God. Geef je gewonnen aan de Heilige Geest. En bid of hij in je leven wil komen. Of hij je leven wil veranderen. En laten zien dat Jezus er ook voor jou is. Niet afwachten, zoals Gamaliel. Maar antwoord geven. Dat is de oproep. En het aanbod, echte blijdschap. Echte vreugde. Zelfs te midden van alle tegenwerking. En zelfs te midden van alles wat ons leven moeilijk kan maken, omdat Jezus jouw leven radicaal verandert en de Geest je doet delen in alle blijdschap van het evangelie. Amen.